In Jesaja hoofdstuk 6 waren wij. En in hoofdstuk 7 krijgen we dan een profetie die eigenlijk helemaal niet bekend is, maar waarvan één vers wel bekend is. Dat is vers 14. Daarom zal de Heer zelf jullie een teken geven. Ziet, een maagd zal zwanger worden en zal een zoon baren. En zijn naam Immanuel heten. Want ja, dat vers kunnen we met kerst goed gebruiken. Niettemin blijf ik volhouden dat het een onbekende profetie is. Niet alleen dit vers, want daar valt toch wel het een en ander over te zeggen. Misschien komen we daar wel aan toe. Maar het hoofdstuk zelf, ja, dat is eigenlijk een heel ander verhaal, hè? Het geschiedde nu de dagen van Achas, de zoon van Jotam, de zoon van Uzzia, de koning van Juda, dat Rezin, de koning van Syrië, en Peka, de zoon van Remalia, de koning van Israël, optocht naar Jeruzalem. En ik denk dat u nu al wel aardig in verwarring gebracht bent. Toch? Want dat zijn geen bekende geschiedenissen. Wij kennen de geschiedenissen van de aartsvaders, nou ja, tot en met de aartsvaders, zal ik maar zeggen. En dan hebben we het ongeveer wel gehad. Misschien hier en daar een richter, omdat het een leuk verhaal is, dikwijls uit het geheel. Er zijn wat van die verhalen over verschillende richteren. En de volgorde, dat weet ook niemand. Tenzij iemand op een zeer orthodox-christelijke school de namen van de richters achtereenvolgens uit zijn hoofd heeft moeten leren. Nee, niemand?
Ja.
Jij wel? Dan kijk even opzij, wie nog meer? Jij ook? Alsjeblieft. Nee, wij niet. Dus, hè? Ik niet, dus... Maar die geschiedenis van na de scheuring van het Rijk, van na Rehabiam en Jerobiam, die kent niemand. Soms denk ik, men is ook de scheuring van het Rijk kwijt. Onderweg hier naartoe, lazen wij even over, wie was dat? Ik ben altijd de naam van die man kwijt. Hoe heet, wie schrijft het ook alweer? Leo Habets, ja. Leo Habets, dat is de man achter de uitdagingen. Leo Habets schrijft over het Joodse volk die het manna kreeg in de woestijn in de tijd. En dan, ja, soms schiet ik dan in de lach. Soms zeg ik iets wat u beter niet kan horen. Maar ja... Het Joodse volk. U weet, hij is ook uitgever van manna en van de internetsite manna en wat het allemaal is. Het manna in de woestijn. Want het Joodse volk kreeg toen ook. Wij krijgen nu het blad manna, maar het Joodse volk kreeg toen het manna in de woestijn. En ik moet u zeggen, er bestond geen Joods volk in die dagen. Nog in geen eeuwen. Het volk in de woestijn was het volk Israël. En dat was niet het Joodse volk. Het Joodse volk is wat er voortgekomen is uit het tweestammenrijk van Israël. In de dagen van de, en sinds de dagen van de Babylonische ballingschap. Dat is in mijn berekening bijna 1000 jaar later. Maar ik kijk niet op een eeuw dan. Hebben jullie dat nog? Men kent die geschiedenissen niet. En ja, ik weet niet. En hij is niet de enige die dat zo schrijft. Hoe kan het rustig zeggen? Ik kom het regelmatig tegen. Men gebruikt het woord Joods of Joodse volk. En men denkt dat het heel Israël is. Dat is minder erg dan andersom. Men heeft het over Israël en denkt dat het Joodse volk is. Dat is eigenlijk nog erger. Want er zijn wel wat profetieën in de Bijbel over Israël, maar niet over het Joodse volk. Ik bedoel, die zijn er ook, maar die profetieën over Israël, die handelen onder omstandigheden helemaal niet over het Joodse volk, maar over de andere kant van het verhaal. Nou goed, deze introductie hoort trouwens bij Jesaja 7 vers 1. Waarin wij... Ja, ik las het wat toonloos voor en zo, maar het heeft ook niet zoveel zin. Het geschiedde nu in de dagen van Achas, die de zoon was van Jotam en die weer van Uzzia, de koning van Juda. En daar gaat het maar eerst even om, hè. Het geschiedde in de dagen van koning Achas. En Achas was koning van Juda. of dat het Joodse volk heette, weet ik niet. Maar het heette, de staat, het rijk heette Juda. Wij noemen dat ook populair het twee-stammenrijk. En het woord populair, daar bedoel ik mee dat het onnauwkeurig is, maar we gebruiken nou eenmaal die term, dus die gebruik ik dan ook maar. Koning van Juda. En in de dagen van Agas, koning van Juda, geschiedde dat Rezin, de koning van Syrië, en Peka, de zoon van Remalia, de koning van Israël, optocht naar Jeruzalem ten oorlog tegen haar. Met andere woorden, de koning van Israël trok op, aan het hoofd van zijn legers heet dat, tegen de koning van Juda. En dit is dan een van de zeer vele versen waarin Juda en Israël tegenover elkaar staan, waaruit maar blijken mag dat dat niet hetzelfde is. Hè? En daar gaat het maar om. En in de tijd dat ze naast elkaar bestonden, hebben ze hun tijd gewoonlijk besteed aan het elkaar bestrijden. In belangrijke mate tenminste. Nou, niet helemaal altijd, maar wel heel dikwijls. En in dit geval ook, de koning van Israël trekt op tegen de koning van Juda. Hebben jullie dat? Het is zoiets als Nederland trekt op tegen België. Dat is ooit wel eens gebeurd trouwens, het duurde maar 10 dagen, heb ik begrepen. En het leek ook nergens naar, het leidde ook nergens toe. Maar we hebben toch even spierballen laten zien in de tijd. Toen de zuidelijke Nederlanden zich afzonderden van de noordelijke Nederlanden. Dat weet u toch. En zo viel het koninkrijk, het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden, viel weer uit elkaar in kijk eens aan. Wie was dat? 1830. Heel goed. 10-daagse veldtocht. Ja. Oké. Okay.
Dat moet hij weten, hij is de oudste.
Ik wou zeggen, die moeten ze oudste maken. Ja. Die weet behalve 1600 nog, ja toch. Heel goed. 1830. Nou ja, heb je dat nog meegemaakt, broeder? Ja. Nou ja. Laat maar zitten. Maar zo is het. Het waren broedervolken. Of Nederlanders en Belgen, of die broedervolken zijn, dat staat nog te bezien. Maar dat is weer een ander verhaal. Maar Israël en Juda waren natuurlijk wel broedervolken. Maar ze streden tegen elkaar. En in dit geval had de koning van Israël, dat heet dus het Noordelijke Rijk, ook gezelschap van Rezin, heet de man, de koning van Syrië. Dat is dan nog noordelijker. Hebben jullie dat? Nou goed, die twee rijken, die twee legers, die twee koningen trokken op naar Jeruzalem. Dat was uiteraard de residentie van Jotam, de koning van Juda. Maar er staat, maar hij vermocht met strijden niet tegen haar. Dat wil zeggen, ze konden Jeruzalem niet innemen. Dan zegt u, dat is mooi, dat is geweldig, dan ging het allemaal goed. Dan moet ik u wat anders zeggen. Want wij vinden deze geschiedenis... Staat het er niet bij? Ja, het staat erbij. Wij vinden deze geschiedenis vermeld in 2 Koningen 16. Ja, u mag het opzoeken, ik ga het niet doen. Dat neemt veel te veel tijd. Maar dat zou je moeten lezen, 2 Koningen 16, waar die geschiedenis vermeld wordt. En daarna zou je het ook nog moeten lezen in 2 Kronieken 28, want dan krijg je nog andere details. En dan blijkt dat die oorlog over het algemeen toch inderdaad gunstig was voor de aanvallende partij. Dat wil zeggen voor Israël en Syrië. Zij veroverden grote delen van het land en ze voerden tienduizenden, zo niet honderdduizenden mensen weg. In ballingschap, ze namen de steden in. Dus het ging echt helemaal fout. Alleen toen stonden ze ineens voor Jeruzalem. Ja, en, want daar ging het natuurlijk om, was de hoofdstad. En daarmee ook de zetel van het Davidische koningshuis. Maar dat konden ze niet te pakken krijgen. En toen bemoeide de Heer zich mee en stuurde de Heer Jesaja naar koning Agas om het een en ander voor te houden. En ik moet u waarschuwen, Awas was bepaald niet een gelovige koning of zoiets. Of een koning die trouw was aan de Heer. Die waren er soms wel, maar dat was zeer uitzonderlijk. En aan de kant van Israël, het tienstammenrijk, was er nooit zo iemand, hè? Maar niettemin, de Heer stuurde Jesaja naar Achas. Want de bedoeling van het een en ander was natuurlijk dat Jeruzalem zou veroverd worden, dat Juda zou verdeeld worden. Zo, daar komt het op neer. U kunt dat lezen in die hoofdstukken die ik u noemde. Eventueel, de bedoeling was dat Juda verdeeld zou worden tussen Israël en Syrië, want die zouden het gezamenlijk veroveren. En ze zouden een Syriër kennelijk onder de naam Tabeal, die genoemd wordt hier in Jesaja 7 vers 6... zouden ze koning maken, was de bedoeling. Ze hadden een heel plan daarvoor. Maar goed, dat lukte dus niet, want Jeruzalem konden ze niet veroveren. Betekent dat ook bij deze gelegenheid heel veel mensen uit Juda werden weggevoerd. Hetgeen later ook gebeurde toen de Assyriërs, dus nog later, hun opwachting maakten voor Jeruzalem. Maar goed, want de grote opkomende macht in die dagen was uiteraard niet Israël, was dan Juda. Het was ook niet Syrië, hoewel het een belangrijke macht was. Het was Assyrië. Dat ligt nog iets verder naar het oosten, om zo te zeggen. U kunt het zich een beetje voorstellen. Populair gezegd, je hebt Juda, noordelijk daarvan lag Israël. En nog noordelijker en oostelijker daarvan lag Syrië. En dan nog verder naar het oosten, maar dan kom je in het gebied in de bovenstroom van de Eufraat en de Tigris. En dan weer verder naar het zuiden, daar lag Assur. En Assur was zich aan het ontwikkelen tot één wereldrijk. Dat was. Hè?
Wat nu Irak is, ongeveer?
Ja, ongeveer waar Irak is, maar eigenlijk wat noordelijker. Het noordelijker deel, dat was in de tijd het Assyrische Rijk. Daarna volgde het Babylonische Rijk, waarvan Babel in Irak de hoofdstad was. En het lag in het algemeen iets verschoven naar het zuiden, maar het was wel overlappend, zal ik maar zeggen. Die grenzen lagen natuurlijk toch nooit vast. Want het idee dat je de paaltjes bijzet of stippenlijntjes trekt in het zand, dat is van latere datum, hè. Ja. Vroeger waren die lui, die koningen, ook eigenlijk koningen over een volk. Ongeacht waar dat volk dan precies zich bevond of zich gevestigd had. En in onze dagen worden rijken gevormd door grenzen die vastgesteld zijn. Enzovoort. En wie daar binnen is, hoort bij dat rijk. En wie er buiten is, hoort dan weer bij een ander rijk. Maar dat is pas van heel late datum. Oorspronkelijk was dat niet zo. Een koning was koning over zijn eigen volk. Of nog iets lager. Hij was opperhoofd over zijn eigen stam. Je noemt het ook koning trouwens, dus dat maakt verder niet uit. En die volkeren bewogen zich. En het idee van vaste grenzen stellen, ja, dat is eigenlijk erg kunstmatig. En daar zitten we tot vandaag nog steeds mee, hè? Ja. Want wie wonen daar in Oost-Turkije ook alweer? De Koerden. En wie wonen daar oostelijk verder over de grens over? Ook Koerden. En die willen de grens over, ze zijn Koerden, ze willen de grens over naar de Koerden. Dat schiet ook niet echt op. Maar ja, dan loopt daar nou eenmaal zo'n stippenlijntje op de kaart. Niemand heeft dat ooit getrokken. Ik weet niet precies wanneer, maar ik geloof dat het na de Eerste Wereldoorlog ze daar wat lijntjes getrokken hebben met lineaaltjes en zo. En daar, toen hebben ze de grenzen bepaald van die landen daar in het Midden-Oosten. Dat is allemaal kunstmatig. Maar die grenzen in Europa, die zijn natuurlijk net zo kunstmatig. Soms worden ze bepaald door rivieren, dat is makkelijk. Dan heb je nog dat ze bepaald worden door bergruggen, iets moeilijker. Want waar is dan precies enzovoorts. En dat maakt het allemaal problematisch natuurlijk. Hè. Maar goed, trouwens, onze Nederlandse koning is koning der Nederlanden. Ik vind het wel aardig dat de koning van België, die is niet koning van België hoor, die is koning der Belgen. Dat is vermakelijk, want niemand weet wie dat zijn. De Belgen. Nee, wij denken dat we weten, maar die mensen daar weten het niet. heb er wel wat rondgereisd in de loop der tijd. Ik ben alleen maar twee soorten tegengekomen. Namelijk Malen en Vlamingen. Maar Belgen heb ik daar nooit ontmoet. Je kunt het rondvragen daar, maar Belgen kennen ze niet. Dat is echt waar. We zijn een koning der Belgen. Ja, een beetje zielig eigenlijk vind ik dat persoonlijk. Voor Filip. Maar ja, toen maar. Maar grenzen. Maar u begrijpt waar ik het over heb. Hè? Je hebt Juda, dan naar noorden Israël. Naar het oosten heb je niks. Dat is de zandbak, was toen ook al zo. Nou, je Edom, Moab, Ammon, wat daar maar lag allemaal. Dat doet er nou niet toe. Maar je hebt Israël boven Juda. En dan naar het noorden heb je Aram, zeg maar Syrië. En dan buigt hij verder af naar het oosten. En daar lag Assur. En dat was het grote opkomende rijk uit Mesopotamië. Nou ja, uit het noordelijke deel daarvan. Vooruit. En het is dus zo dat Syrië een bondgenootschap gesloten had met Israël. Want ja, ze hadden steun nodig, want aan de oostkant kwamen die Assyriërs op. Dus dan zochten ze steun aan de west, dan wel zuidkant, of hoe je dat maar noemen. Want als je van de ene kant bedreigd wordt, zoek je steun aan de andere kant. Dat lijkt me een duidelijke zaak. En dat is wat er gebeurde in die dagen. En u begrijpt ook wat er verder gebeurde, want dit zijn makkelijke dingen. Als nou Syrië en Israël samen optrekken tegen Juda, terwijl ze aan de ene kant bang zijn voor Assur, wat doet Juda dan? Is er een politicus in de zaal? Nee, die zoekt weer steun bij Assur. Tegen Israël en Syrië. Want Assur bedreigt al Israël en Syrië. Dus Juda, zijn beurt, zoekt weer steun bij Assur. Dat was wat Agas dus zo deed. Het zijn politici. En zo werkt het nou eenmaal. Daar is ook weinig aan te doen. Zo werken die dingen. Het hele probleem is dat je dan toch met een deel van het volk van Israël te maken hebt. En dat werd geacht geen verbonden te sluiten met andere volken. Het werd geacht een verbond te hebben met de Heer. En die zegt, je hebt met mij een verbond. En het is je verboden van mijn kant om een verbond te sluiten met welk volk dan ook. Maar dat is in de wet geregeld. Dat mocht niet. Dus ze deden het wel. Maar goed. Over die situatie gaat het. Niettemin, ze konden Jeruzalem niet veroveren. En dan staat er in vers 2 van Jesaja 7. Als men aan het huis van David boodschapte, zeggende, en dan moet je gealarmeerd worden. Want aan wie werd de boodschap gebracht dus? Aan het huis van David. Aan wie? Aan Agas. Want die was de koning en dus het hoofd van het Davidische koningshuis. Maar er is natuurlijk toch een reden om erbij te vermelden dat het ging om het huis van David. Want het had ook gewoon kunnen staan. En als men Agas boodschapte zeggende, en dat zou heel normaal geweest zijn. Maar in plaats daarvan staat er, als men den huize Davids boodschapte. Nou ja, en de boodschap hield dan in, de Syriërs rusten op Efraïm. Dat wil zeggen, de Syriërs zijn zover opgerukt tot op het gebergte van Efraïm, dat is het. En dan hebben ze uitzicht op Jeruzalem, daar komt het op neer. Zo bewoog zich zijn hart en het hart zijns volks, zijn hart en het hart zijns volks. Van wie? Van het huis van David. Het is natuurlijk gewoon Agas. Maar waarom staat er huis van David? Nou ja, dat is makkelijk genoeg. Omdat er meer aan de hand is, uiteraard. Hè. Die uitdrukking verwijst ons naar de beloften die ooit aan David gedaan zijn. Die wij in het christendom weliswaar verdrongen hebben. En weggeredeneerd hebben bovendien, weggetheologiseerd. Maar die niettemin gewoon bijbels zijn. Namelijk de belofte dat dat huis van David bestendig zou zijn tot in eeuwigheid en van geslacht tot geslacht. En dat er nooit iemand zou ontbreken uit het huis van David als koning over Israël. En hier hadden ze het plan, zoals beschreven, lees die andere twee hoofdstukken en ook hier vers 7 weer. ze hadden het plan om daar een eind aan te maken, om Agas zijn rijk te veroveren en waarschijnlijk Assyrië, om, in ieder geval onder de naam van Tabeel, om die koning te maken over het gebied van Juda. Hebben u dat nog? Het zou namelijk betekend hebben een einde aan de troon van David. En dat is ook de directe aanleiding, lijkt mij, dat de Heere zich mee bemoeit en een profeet naar Agas toestuurt en het een en ander komt vertellen dat het zo niet zal gaan. Er komt niks van in, zei de Heer. Nog, het zal niet geschieden, zei hij. Kortom, als men ten huize Davids boodschapte, want er zou altijd iemand op die troon van David zitten. Op een zijlijn merk ik dan maar op dat er ook vandaag, dus logischerwijze, volgens de Bijbelse profetie, iemand uit het huis van David koning moet zijn over althans een deel van Israël. En natuurlijk kan ik u dat wel gedetailleerder vertellen. Dat heb ik ook wel eens gedaan, geloof ik. Maar het hoeft eigenlijk niet, hè. Waarom zou je ook, als toch iedereen beweert dat die 10 stammen van Israël zoek zijn, dan kan ik rustig zeggen, ja, dat kan zijn. Maar ergens daar moet er toch iemand koning zijn over althans een deel daarvan. En hij is uit het huis van David. En als je weet wie het zijn, dan moet je alleen nog die koning aanwijzen. En dan weet je dat hij dus logischerwijs uit het huis van David is. Ook al ken je zijn stamboom niet. En het kan dan ook nog een dame wezen natuurlijk. Maar, ja. Dat staat toch gewoon in de Bijbel? Nou ja. Als men ten huize Davids boodschap te zeggende, de Syriërs rusten op Efraïm. Dat wil zeggen, die zijn gestopt, hebben een legerkamp op, wat heet het, Efraïm. Het gebergte van Efraïm heet het voluit dan. En ze zijn dus voor Jeruzalem. Zo bewoog zich zijn hart en het hart zijns volks. Toen kregen ze de zenuwen in gewoon Nederlands. Werden ze toch wel wat nerveus, hè? Ja. Gelijk de bomen des wouds bewogen worden van de wind. Wat moet paniek? Ja. En de Heer zei tot Jesaja: ga nu uit. Agas tegemoet. Hij moet naar Agas gaan. Gij en uw zoon. Want Jesaja schijnt één zoon te hebben. Ja, later nog één, maar doe maar. Dat is pas hoofdstuk 8, geloof ik. Of waar het nou was. Doet er nou niet toe. Maar hij moest gaan met zijn zoon. En die heet Shear Yashub. Hoe zijn moeder hem noemde, vraag ik me altijd af. Maar hier zou ik het niet weten. He? Misschien, ja, Joep waarschijnlijk, maar. Gij en uw zoon Shear Yashub. Ga hem tegemoet. En ontmoet hem aan het einde van, want er staat, ga hem tegemoet. Het zou betekenen dat ze elkaar dus niet in het paleis ontmoeten of zo, maar dat ook van de andere kant deze Agas zich begeeft op weg naar Jesaja. Dus, hè? En de bedoeling is dat ze elkaar dan ergens ontmoeten. Namelijk aan het einde van de watergang des oppersten vijvers. Aan de hoge weg van het veld des vollers. Dus dan weet je het wel. Maar dat kan je wel invoeren in je tomtom. Maar dat gaat niet lukken. Hè? Ja,
maar, staat geen
droog bij. Nee, er staat geen postcode bij. En niks van het alles. Dus ja, waar is dat eigenlijk? Nou ja, officieel. Wij weten dat eigenlijk niet. Niet precies. Maar aan de andere kant. Het gaat over een watergang en een opperste, een bovenste vijver aan de hoge weg. Ja, dat zou, als het een opperste vijver is, dan moet het een hoge weg zijn van het veld des volks. Toch heb je wel een locatie dan, hoor, eigenlijk. Want ja, Jeruzalem is nou eenmaal gelegen hoog, op een bult, op een berg. Naar Nederlandse maatstaven is dat zeker een berg, daarbovenop. En je vraagt je af hoe die lui aan water kwamen in de stad. Want als je dat niet hebt, dan heb je geen stad als er geen water is. En er is inderdaad één bron die een paar keer in de Bijbel voorkomt. Waaronder bij de verovering van Jeruzalem door David in de tijd op de Jebusieten. En wat wij ervan weten, van kennen, is dat vanaf die bron een waterleiding, watergangen gemaakt waren, waterleiding. En onderdeel van het geheel is de zogenaamde vijver van Siloam. En dat is dan ook de enige die je hebt. Je hebt later nog een keer een badwater Bethesda. Hoe die aan het water kwam, dat weten wij eigenlijk niet. Maar wij kennen van oudsher dat water, Siloam. En daar is het dus waarschijnlijk ook geweest. Omdat we niks anders kennen. En die bron en die waterleiding waren zeer belangrijk. Omdat het een constante bron was. Dat wil zeggen, de opbrengst van de bron was niet afhankelijk van regenval of iets dergelijks. Die ging gewoon door. En daardoor heeft Jeruzalem het dikwijls lang kunnen uithouden. Tegen in tijden van belegering. Voedsel is een ander verhaal, maar water is over het algemeen geen gebrek aan geweest. En het is dankzij wat in het Nieuwe Testament heet het badwater Siloam. En in het Nieuwe Testament weten we, denk ik, wel degelijk waar het voor staat. Per slot, dat water was verzameld uit een bron. En de betekenis van een bron kennen we in de Bijbel ook. Bron is namelijk de uitbeelding van het woord van God in het algemeen en van de beloften die God gedaan heeft in het bijzonder. Beloften die in de Heer zelf ontspringen, uit zijn binnenste voorkomen. Vandaar dat je al in de dagen van de aartsvaders allerlei verhalen vindt over bronnen. Ik vertel het altijd heel kort en altijd in één zin. Ze groeven bronnen en die werden dan weer dichtgegooid door de vijand. En dan werden ze weer opnieuw opgegraven door de aartsvaders enzovoorts. Die bronnen waren er, alleen eigenaardig genoeg, ze raakten ze af en toe kwijt. En soms lag er een steen op en dan moest de steen eraf gehaald worden. En dan konden ze dan weer niet en dan moesten ze samen zijn om de steen af te halen. Behalve Jacob die het een keer in zijn eentje deed als krachtpatser. Het uitvinden van het gewicht, hè? Van ja, Jacob, die had het niet gedacht van de huisman, hè? Maar hij deed er eens eentje. Maar dat kwam omdat er dames bij waren waar hij indruk op moest maken. Hè? Dus dan pakt zo die steen nog. Laat maar. Maar het is allemaal. Het is eigenlijk hetzelfde als het openrollen van het graf. Hè? De steen wegrollen en dan gaat het graf open, want daarmee worden de beloften van God vervuld. Daar komt het op neer. En die badwater Siloam in het Nieuwe Testament, dat is Johannes hoofdstuk 9. De geschiedenis van de blindgeborene. De Heer streek hem slijk aan zijn ogen. Enerzijds en anderzijds, hij moest zich wassen in het badwater Siloam. Siloam wordt vertaald met samengestroomd. Dus dat is ongeveer hetzelfde als ons woord vijver dus eigenlijk. Maar wat het uitbeeldt is het verzamelde woord van God, uiteraard. De verzamelde beloften Gods die in Christus, in de Messias, vervuld worden. Kortom, de verzamelde nieuwtestamentische zegeningen die van oudsher beloofd zijn geworden, zijn verzameld in de schriften en inderdaad zijn overgeleverd. En als hier die ontmoeting plaatsvindt dus op die plek, ja, dan heb ik daar weinig problemen mee. Want ja, het gaat immers om beloften die God gedaan heeft. Meer specifiek met betrekking tot dat huis van David. En de uitdrukking, die wordt dus inderdaad gebruikt aan het begin van vers 2. Wat erg nadrukkelijk, omdat het daarna niet meer gaat over het huis van David, maar gewoon over hij en zijn hart. En dan gaat het dus toch weer gewoon over die ene man, Achas. Maar wat op het spel staat is wel degelijk het huis van David. Namelijk, wat op het spel staat, is dat God beloften aan David gedaan heeft. En de vraag is of er nou niet een eind aan komt door het ingrijpen van, hoe heet het ook weer? PK en Rezin. Hebben we dit nog tot zover? Want dat Davidus huis zou gecontinueerd moeten worden. Dat is wat vast ligt in het woord van God en uitgebeeld inderdaad in die vijven. Dan heb je nog de, hoe heet dat, de voller heet dat in het Nederlands. Aan de hoge weg van het veld des vollers. Het is ingewikkeld vooral, trouwens de vertaling met voller is eigenlijk ook een interpretatie. Er staat gewoon de wasser. Want het gaat om het wassen van de wol. Wol wassen. En u weet, als je wol wast, wat gebeurt er dan mee? Dan krimpt het. Dus wat men doet, is men breidt een kleedje van wol. Of zoiets. En daarna gaat men het wassen. En weer. En weer. Nog een keer. En dan wordt de wol steeds voller. Nee, dat is het woord. Daar komt het woord vandaan. Misschien is dat wel de oorsprong van ons Nederlandse woord bol. Ik denk dat het gewoon vol betekent. Maar wie ben ik? Het krimpt en het krimpt en het krimpt. Dus die stof die wordt steeds dichter. En uiteindelijk heb je een hele deftige stof. Dikke, taaie stof. Viltachtig. En dat heet laken. En de Vlamingen, niet de Walen, de Vlamingen zijn er rijk van geworden in het verleden. Van, van de lakenproductie. Nou ja, totdat het fout liep met het land in de handen kwam van Philips. Van, ik weet niet deze koning, maar die Spanjolen, wat het maar was. In de dagen van de 80-jarige oorlog. En toen. Toen zijn al die ondernemers, maar ook het personeel, al die vaklieden van die laken- en die wolindustrie, zijn grotendeels het land uitgevlucht. En hier in Leiden terechtgekomen. En daar heeft Leiden zijn traditionele wolindustrie aan te danken. U weet wel van de AABE-dekens, of niet? Ken u die niet?
Ja, de Leidse wolspinnerij.
Leidse wolspinnerij, ja. Ja. Dat komt allemaal van die Vlamingen die daar vandaan gekomen zijn. Ja. Nou ja, toen maar weer. Maar daar gaat het over, op het bereiden van de wol. Wat dit met het verhaal te maken heeft. Nou, wol is in hoge mate dan toch de. Een beeld van Israël. Ik kan het niet tot in detail vertellen nu. Maar het heeft iets met Israël te maken, want het wordt een volk van schapen geacht te zijn. Een kudde. En het wordt geacht het een en ander te produceren. Het wordt bewerkt en dat is het dan eigenlijk. Kortom, ook als je in de Bijbel leest over de voller, dan wordt het werk van die voller, die wasser, beschouwd als een werk dat gedaan wordt eigenlijk aan Israël. En dat is een werk dat door Israël niet prettig gevonden wordt, maar wel noodzakelijk is voor een opvoeding, vorming en toebereiding tot een toekomstige functie. Er moet wat goeds uit ontstaan. En dat is maar de eenvoudige variant die ik dan nu vertel. Maar het punt is dat deze symboliek die hier beschreven wordt wel degelijk verband houdt met Israël als volk als zodanig. En ik maak nu geen onderscheid tussen 10 of 2 stammen. Het gaat om Israël totaal als volk. En meer specifiek gaat het om het Davidische koningshuis. Want aan beiden zijn beloften gedaan. Dezelfde namelijk. Aan Israël, aan Juda. Of aan David moet ik eigenlijk zeggen, werd de belofte gedaan dat er nooit iemand uit zijn geslacht niet koning zou. Ik zeg het nu verkeerd. Er zou nooit iemand uit zijn geslacht ontbreken als koning over, althans een deel van Israël. En van Israël is echt bij herhaling gezegd geworden dat Israël altijd, zolang dag en nacht elkaar opvolgen, zolang zon en maan op en onder gaan, Israël zou altijd Gods volk zijn. En dat weet ook niemand meer. Want het grootste deel van het christendom heeft dat al lang afgeschaft. En heeft de kerk er sowieso voor in de plaats gezet. Zo goed en zo kwaad als het ging, want het past niet erg. Maar och, met een beetje goed opgeleide mensen moet je zo'n verhaal toch in elkaar kunnen breien. Want we hadden het nou toch over wolven, Fred. Dus dat doet men dan. En heb je nog een klein deel, daar horen wij bij, zal ik maar zeggen. Wij kennen de gedachte aan Israël is Gods volk, is Ami, maar daarna weer niet Gods volk en dan weer wel Gods volk. Maar ik moet u waarschuwen, dat zijn wel Bijbelse begrippen, maar de Bijbel zelf zegt dat Israël altijd Gods volk zou zijn. Ja, mocht u nou in een knoop geraken, zou ik een klein beetje helpen om de knoop te ontwarren, maar niet zoveel vandaag. Een klein beetje. Het betekent dus dat als het ene deel van Israël Lo-Ami wordt, dan is noodzakelijk het andere deel van Israël Ami. En als het Joodse volk zijnde de erfgenamen van de opvolgers, hoe heet dat, de voortzetting van het tweestammenrijk van Israël, als die vandaag Lo-Ami zijn, en dat zijn ze, want de Bijbel zegt dat, kan het niet anders dan dat je Ami, Gods volk, moet zoeken bij de 10 stammen van Israël. Ja. Dus waar moet je het christendom zoeken? Ja, dat is het hele punt, hè? Bij de 10 stammen van Israël, dus logischerwijze. Die dingen zijn echt niet moeilijk, maar je moet wel je hele Bijbel nemen. Hè? Niet alleen de waarheid, maar heel de waarheid heet dat. En dan eventueel niets dan de waarheid. Ja. Weinig belangstelling voor, helaas. Maar vooruit. Maar dat is wel waar het over gaat allemaal. Goed, nou, dan staat er. Ga nu uit, Agers tegemoet, gij en uw zoon Shear Jashub. Die arme jongen moet mee. En hij ging al zo gebukt onder zijn naam, denk ik wel eens. Hij moet mee. Kennelijk was hij trouwens ook niet al te oud, maar ik kom er later wel op terug. Hij moet mee. Die ingewikkelde naam, die dwingt ons om ons af te vragen, wat betekent die naam eigenlijk? Sommige namen maakt dat allemaal weinig uit. Omdat je die mensen verder toch niet kent en zo. Maar deze heeft een uitgebreide naam. Daar wordt ook later op teruggekomen hoor, in hoofdstuk 8. Dus ik roep het maar in het voorbijgaan. Dezelfde woorden, Shear Jashub, lees je later in hoofdstuk. Even kijken, ik meen hoofdstuk 10. Nou, ik kan het zo gaan niet vinden. Hoofdstuk 10, vers 21. Begint met die woorden, Shear Jashub. En daar zijn ze netjes vertaald. Het overblijfsel zal wederkeren. Dat betekent ze dan. Het overblijfsel zal wederkeren. Is dat een goede boodschap? Hier nog niet. Hier nog niet, want hier betekent het dat men toch in de ballingschap zou geraken. En dat is het slechte nieuws. En daarna komt het goede nieuws. Dat ooit een keer uit die ballingschap een overblijfsel zou wederkeren. En bij elkaar is het een belangrijke mededeling. Want de Heer als het ware, ik weet niet of ik dat nou goed zeg, maar probeer het toch maar. De Heer zegt als het ware van tevoren, ja, inderdaad, het volk zal in ballingschap verdwijnen. Maar dat is niet het eind van het verhaal. Dat is niet het eind van mijn beloften ook die ik aan Israël gedaan heb. Want, nou ja, een overblijfsel zal wederkeren. Voor zover het tot geloof zou komen, was de algemene gedachte. En eigenlijk staat het al gewoon in Deuteronomium 30, de eerste verse. Die haal ik graag aan trouwens, omdat het erg vroeg in de Bijbel is. Deuteronomium 30, waar staat dat ooit een keer het volk zich zou bekeren tot de Heer. En wel onder de heidenen waarin het dan verdreven is. En er wordt notabene gezegd voordat ze het land maar inkomen, hè? Door Mozes. Met andere woorden, ze zullen een keer onder de heidenen verstrooid worden, maar onder de heidenen zullen ze tot geloof komen. Althans, zich bekeren door de Heer, en dan zal de Heer hen terugverzamelen. En in deze dagen, die toch heus uitlopen op de ondergang, eerst van Israël, het tienstammenrijk, en daarna ook van Juda, het tweestammenrijk, in deze dagen komt er deze jongen onder die naam. Een overblijfsel, of gewoon overblijfsel, zal wederkeren. En hij met zijn naam hoort bij deze voorstelling. Nou goed. En dan staat er in vers 4... En zeg tot hem... Ga Achas tegemoet. En zeg tot hem... Wacht u en zijt gerust. Vrees niet. En uw hart wordt niet week. Dat wil zeggen, Achas wordt gerustgesteld met vier verschillende termen. Vanwege die twee staarten, deze rokende vuurbranden. Vanwege de ontsteking des toorns van Rezin en de Syriërs. En van de zoon van Amalia. Dat is Pekah dan, hè. De koning van Israël. Achas wordt gerustgesteld. Wees niet bang voor die twee. Met wat beeldspraak erbij. Het gaat om vuur, vuurbranden. En dat ze daarmee vergeleken worden lijkt me wel duidelijk. Want het oorlogsgeweld loopt altijd daarop uit. Hè? De zaak wordt plat gebrand, het land. Maar wees er niet bang voor. Vers 5... Omdat de Syriër kwaad tegen u beraadslaagd heeft met Efraïm, samen met Efraïm. En Efraïm is hier dus, kan je niet ontkennen, een andere naam voor Israël. En voor het tienstammenrijk. Waarom ook niet? Het is de grootste en de belangrijkste stam onder de tien stammen. Bovendien is het de stam die officieel, voor wat het waard is, het eerstgeboorterecht heeft meegekregen van vader Jacob. Wat het ook betekenen mogen, maar betekent in ieder geval dat Efraïm een belangrijke stam is. Maar ook veruit de grootste, overigens. En dus wordt het hele volk, de hele staat genoemd bij gelegenheid naar de belangrijkste stam. Dat gebeurde trouwens met twee stammenrijk ook. Want dat waren eigenlijk twee stammen en wat overig verdwaald volk. Dat gold voor de tien stammen ook. Tien stammen en nog wat verdwaald volk. Maar twee stammen en wat verdwaald volk. En daarvan was Benjamin de kleinste. Want Benjamin heet nou eenmaal Benjamin de Kleine. Ja, die heet zo. Lees de geschiedenis van Jozef maar na. Dat is een beetje komisch. Die heet steeds zo. De Kleine. Benjamin, de Kleine. Dat is natuurlijk altijd gebleven. Maar goed, nee, niet altijd gebleven, maar in het land wel. Buiten het land is hij groot geworden trouwens. Maar. Benjamin de Kleine. En dus wordt de tweestammenrijk niet genoemd naar de stam van Benjamin, maar naar de stam van Juda. Ongeacht dus zelfs dat Jeruzalem en daarmee het paleis, maar ook de tempel, dat Jeruzalem lag in het gebied van Benjamin. Dat hoor je weinig en dat komt mede omdat de Joden dat niet prettig vinden natuurlijk. Die vinden het hoort bij Juda. Daar hebben zij trouwens het volgende op gevonden. Typisch Joods. Die hebben bepaald, het is officieel, staat in de Joodse traditie en zo. Ze hebben uitgevonden dat de grens tussen Juda en Benjamin, het stamgebied, loopt precies door de brandofferaltaar. Dan wel precies door de Ark des Verbonds. Althans, precies door de tempel heen. Zodat het ene deel van Juda is op grondgebied van Juda, het andere op grondgebied van Benjamin. En dat vind je een interessant verhaal, maar in de Bijbel is Jeruzalem, de stad Jeruzalem, is van ouds de stad Jebus, ligt in het gebied van Benjamin. En de Benjaminieten hadden het moeten veroveren, maar de Benjaminieten deden het niet. En dus toen David uit Juda koning werd, veroverde hij alsnog die stad om er zijn residentie te vestigen. Kortom, Jeruzalem ligt in het gebied van Benjamin. Maar vooruit. Maar hier vind je de naam Efraïm Dus als aanduiding van een tienstammerik. Je kan trouwens ook nog een generatie terug, want bij gelegenheid in Amos bijvoorbeeld wordt dat rijk aangeduid met de naam van Jozef. Het land van Jozef. Nou, Efraïm en de zoon van Remalia, zeggende: laat ons optrekken, want dat hadden ze gezegd, die twee koningen. Laat ons optrekken tegen Juda, het tweestammenrijk, en het verdriet aandoen en het onder ons delen en de zoon van Tabeal koning maken in het midden van hen. Wie dat verder precies is, dat weten we niet, maar het schijnt de Syriër geweest te zijn. In ieder geval geen afstammeling van David. En dus als dit zou gebeuren, zou het een einde brengen aan de Davidische dynastie. En dat zou in strijd zijn dus met de beloften die God aan David gedaan heeft. En vandaar deze woorden. Jesaja bemoeide zich mee. Of de Heer. Alzo zegt de Heere, Heere, het zal niet bestaan en het zal niet geschieden. Maar Damascus zal het hoofd van Syrië zijn. En rees in het hoofd van Damascus. Damascus was de hoofdstad van Syrië, dus zo zou het blijven. En Rezin zou het hoofd van Damascus zijn, en dus koning van Syrië. En, in nog, en daarmee niet van Juda of iets dergelijks. Dat is het idee. Hij zou in Damascus blijven en niet in Jeruzalem komen. Dat betekent het. En in nog 65 jaren zal Efraïm verbroken worden dat het geen volk zij. Dat wil zeggen, Syrië zou Syrië blijven, en wat de tienstammenrijk betreft, over 65 jaar zou er niets meer van over zijn. Dat is wat hier staat. Bij nader inzien, maar ik ga daar niet echt uitgebreid op in. Bij nader inzien, het schijnt dat, en daarom zeg ik het terughoudend, maar het schijnt dat een jaartje of 22, 23, 24 later Samaria veroverd is geworden, gevallen is onder de Assyriërs. Maar het neemt niet, en dus zegt men weer, ja, dat klopt niet met die 65 jaren. Het heeft men weer uitgedacht dat het misschien moet zijn 5 en 16 jaren, dan heb je 21 jaren. Allemaal theologie waar je niks aan hebt. Maar in ieder geval 65 jaar later was niet alleen Samaria gevallen, maar waren de Israëlieten, de leden van het volk, uit het land weggevoerd. En eventueel vervangen door wat later bekend werd als de Samaritanen. En de Bijbel meldt daarover dat er inderdaad niemand in het land was overgebleven, in het hele Kanaan, dan Juda alleen. Dus het is wel degelijk gebeurd. En wat de jaartelling betreft moet ik u zeggen, de hele ondergang van het tienstammenrijk kent meerdere jaartallen. En dat is voor ons erg ingewikkeld, voor de meeste van ons althans, dat het meerdere jaartallen zijn. Dat wil zeggen een gedeeltelijke verovering. Eerst een wegvoering van Issachar en Zebulon. En dan jaren later komen die Assyriërs terug en doen nog eens wat en zo. En uiteindelijk belegeren ze dan Samaria. En dat duurt ook weer jaren voordat dat uiteindelijk valt. En dan duurt het nog weer jaren voor ze ook de laatste Israëliet uit het land hebben weggehaald. Kortom, het is niet zo'n simpel verhaal. En het jaartal 722 voor onze jaartelling staat bij de val van Samaria. En dat is misschien de belangrijkste gebeurtenis uit het hele verhaal. Maar verder mag u het wat mij betreft nu vergeten. Het is nou ons onderwerp niet. Wat aangekondigd wordt is gewoon Aanagas, koning van Juda, door de Heer, notabene aan een ongelovige koning eigenlijk. Er wordt aangekondigd, maak je over die twee landen en legers geen zorgen. Die van Syrië blijft gewoon te Syrië in Damascus. En wat Israël betreft, Efraïm, de tienstammenrijk, over enige decennia zal het niet meer bestaan. En zo is het ook inderdaad gebeurd, hè? Nou. Ondertussen, vers 9, zal Samaria Efraïms hoofd zijn. Dat wil zeggen, Samaria zal de hoofdstad blijven van het tienstammenrijk, zoals Damascus de hoofdstad blijft van Syrië, uit vers 8. En vandaar de woordkeus. En de zoon van Remalia, PK. Het hoofd van Samaria, zelfde woorden als uit vers 8 dus, maar nu in verband met Israël, het tienstammenrijk. Indien gij lieden niet gelooft, zekerlijk, gij zult niet bevestigd worden. En de Heer voer voor te spreken tot Achas, zeggende: eis u een teken van de Heer, uw God. Eis beneden in de diepte of eis boven uit de hoogte. En dat is wel aardig, want tot vandaag is het zo, dat zijn de rijmen voor de mensen. Dus het gebied wat wij niet kennen. Beneden, wat hier beneden is. En wat daarboven eigenlijk allemaal is. Hè? En je weet, je hebt van die gefrustreerde ruimtevaders. Ik bedoel er niks lelijks mee, maar je hebt van die ruimtevaders, die maken dan één, misschien twee keer in hun leven, maken ze een reisje van een paar dagen. En dan hebben ze de ruimte bezocht. Wat eigenlijk belachelijk is als je enig idee hebt van hoe groot volgens hen zelf die ruimte eigenlijk is. Maar dat noemen ze dan niet te min een ruimtereis van mijn part. En dat is één of twee keer en dan houdt het weer op en dan zijn ze gepensioneerd of afgedankt of het geld is op of wat het maar was ook weer. Wat gaan ze dan doen? Diepzeeonderzoek. Dan zeggen ze, ja, maar daar beneden valt ook nog heel wat te onderzoeken. Er zijn nogal wat van die jongens geweest, van die astronauten. Astronauten, notabene, alsof ze de sterren bezocht hebben. Hè? Maar dan gaan ze duiken of zoiets. Hè? En aandacht vragen voor de oceaan en de diepte van de oceaan. En daarna, omdat er natuurlijk toch ergens geld vandaan moet komen, krijg je meteen van ja, de oceaan is vervuild enzovoort. En dan maken ze zich zorgen over het milieu en al dat soort dingen meer. Ja. Ik vind het altijd een beetje een zielig verhaal eigenlijk wel. Hè? Want als je nou echt waarheid zoekt en wil weten, dan zou je in de eerste plaats toch bij de Bijbel terecht moeten. Maar toen maar weer. Maar het zijn de moeilijke dingen. En de Heer zegt tot Achas: vraag maar wat. Ik zal je een teken geven. De man was nogal ongelovig namelijk. Zeg maar, ik beloof het echt, dit is wat er gaat gebeuren. Maak je geen zorgen. Jeruzalem zal daarvoor voor die beiden gespaard blijven. Moet je nog een teken? Want ook de gelovigen van ouds wilden nogal eens tekenen. Ja, in Nederland komt dat ook voor. In Leidschendam en waar ze dat maar hebben allemaal. Willen ze tekenen, weet u wel. Voor mij hoeft het niet hoor, eerlijk gezegd. Maar goed. Hij mocht een teken. Maar ja, de man wordt ineens heel erg vroom. En zegt, Achas, vers 12. Hij zegt, ik zal niet eisen en ik zal de Heere niet verzoeken. Ineens weet hij een wetsartikel te citeren. Hè? Gij zult de Heer uw God niet verzoeken. Enzovoorts. Nee, ik zal het niet doen. Ik weet niet wat het is. Ongeloof? Onbenul? Ik weet het ook niet. Maar ja. Toen zei hij: hoort gij lieden nu, gij huis van David. Is het u lieden te weinig dat gij de mensen moede maakt, dat gij ook mijn God moede maakt? En het is blijkbaar Jesaja die hier aan het woord is. En hij spreekt inderdaad tot Achas, maar hij noemt hem gij huis van David. Want ja, daar gaat het over het huis van David. Althans, van Gods kant uit, hè. Of Achas zich daar zorgen over maakte, misschien. Maar het is uiteraard de Heer die daar beloften over gedaan heeft. En er wordt gezegd, het huis van David maakte mensen moede. Nou hebben koningen in het algemeen de neiging om dat te doen. Overheden sowieso. Ze putten het volk uit, toch of niet? Vaak wel. Maar vooruit. Maar ze putten ook God uit. Want dat is het natuurlijk toch. In hun ontrouw verzoeken zij God toch. En Achas kan wel zeggen, ik zal God niet verzoeken. Maar Jesaja antwoordt, dat is wat het huis van David al die jaren al doet. God verzoeken. Door ontrouw, door ongelovig te zijn, door zich van God niks aan te trekken. En, nou ja, zijn eigen gang te gaan, zijn eigen godsdiensten te ontwikkelen en wat het maar was allemaal. En dus, daarom zal de Heer zelf u lieden een teken geven. Dat wil zeggen, je hebt er wel niet om gevraagd, maar de Heer is dit zat. God is dit zat. Hij wordt er zo moe van. Ze maken de mensen moe en ze maken God moe. Kan dat dan? Nou ja, letterlijk waarschijnlijk niet, denk ik. Maar je begrijpt toch waar het over gaat, hè? Ja. Daarom zal de Heer zelf jullie een teken geven. Ziet, een maagd zal zwanger worden en zij zal een zoon baren en zijn naam Emmanuel heten. En tot op vandaag kennen we niet iemand die Emmanuel heet. En als we die toch kennen, is het omdat we deze naam hebben toegepast op de Heer Jezus, die overigens in de Bijbel verder nergens zo genoemd werd. En daarom zeg ik, wij kennen niemand met die naam letterlijk. En dan staat er, boter en honing zal hij eten, totdat hij weet te verwerpen het kwade en te verkiezen het goede. En dan bij vers 16. Zekerlijk eer dit knechtje, en er staat met een hoofdletter geschreven in mijn Bijbel. Kijk even rond altijd, hè. Vind ik altijd spannend. Ja? Oké. Zekerlijk eer dit knechtje weet te verwerpen het kwade en te verkiezen het goede, zal dat land waarover gij verdrietig zijt verlaten zijn van zijn twee koningen. En dan ben je toch aardig verdwaald, denk ik. En ook met die hoofdletter K ben je dan toch enigszins verdwaald. Want wat dat dan nog kan betekenen, wat er gezegd wordt, is dat Agas verdrietig is over dat land. Ze zouden hem verdriet aandoen, immers. Was gezegd in vers 6. En dus was Agas verdrietig vanwege PK en wie het maar waren ook alweer. Die twee koningen, weet u nog, Rezin enzovoorts. En hier staat, eer dit knechtje weet te verwerpen het kwade en te verkiezen het goede, zal dat land waarover gij verdrietig zijt verlaten zijn van zijn twee koningen. Dat wil zeggen, zullen die twee koningen, Rezin en PK, uit het land verdwenen zijn. En wat dat nou met Emmanuel te maken heeft, kortom, ik kan niet begrijpen waarom mijn knechtje met een hoofdletter geschreven heeft. Hè? Kan ik niet begrijpen. Want als u mij vraagt, is dat knechtje gewoon Yesher, Shear Yashub, sorry. Shear Yashub. Die zoon die immers mee moest met Jesaja om dit aan Agas te zeggen. En als u mij vraagt, wordt gezegd, eer dit knechtje, Shear Yashub, groot zal geworden zijn, zal dit land verlost zijn van deze twee koningen. En dat is het dan. Heb je dat nog? Dus niet een hoofdletter K, maar een kleine letter K. En dit, je kunt je voorstellen dat Jesaja gewezen heeft op die jongen, die hij immers mee moest nemen. En als dat niet zo is, als het niet over die zoon van Jesaja gaat, die jongen, waarom moest hij dan mee? Die komt dan in het verhaal niet meer voor. Heb je dat nog? Ik vind dat een sterk argument namelijk. Dat wil zeggen, binnen afzienbare tijd zou het een en ander gebeuren. Maar u begrijpt ook dus, hopelijk, dat die woorden over, zie, een maagd zal zwanger worden en zij zal een zoon baren en zijn naam Emmanuel heten, dat dat woorden zijn die hier in dat hoofdstuk wel tussen staan, over dat teken dat gegeven zou worden. Maar als er niet gestaan zou hebben, zou je het ook niet missen. Met andere woorden, je kan het er ook makkelijk uithalen. En dat is ook wat in de praktijk gebeurt, overigens. Waarna natuurlijk de grote vraag is, waar slaat die uitspraak op? Waar gaat dat over? Wie is die maagd en wie is die zoon? Nou, is het natuurlijk zo dat dat woord zoon staat met een hoofdletter. Emmanuel heeft men allemaal met hoofdletters geschreven. Ze zaten wat ruim in de In de kapitalen, zal ik maar zeggen. In de hoofdletters.
Goede familie gaat
er. Ja, ja, dus vooruit. En ze blijven dan maar bezig. En daar is natuurlijk ook reden voor waarom dat gedaan is. Dat is omdat deze woorden inderdaad worden aangehaald in Matteüs hoofdstuk 1. In Lucas weet ik eigenlijk niet. Dat staat erbij, maar of dat letterlijk is, dat weet ik niet. Maar in Matteüs 1 worden die woorden aangehaald en inderdaad toegepast op de Heer Jezus Christus. Maar daarvan moet ik dan in de eerste plaats zeggen dat Agas daar dus niks aan gehad heeft. Die mocht een teken vragen en die zei, dat hoef ik niet, hoef geen teken. En als dit het teken is dat Agas zou krijgen, dan moet ik zeggen, nou, Agas heeft daar niks aan gehad, want het is pas 8 eeuwen later, zoiets, 7 eeuwen later, wat u wilt, 7,5 eeuwen later, vervuld geworden. Dus daar heb je verder niks aan. Bovendien, toen was er al meer dan 600 jaar, nee, was er al 600 jaar geen koning meer in Juda en in Jeruzalem. Hebben jullie dat nog? Want het koningschap van het huis van David verdween wel degelijk uit Jeruzalem ten dage van de Babylonische ballingschap, 600 jaar voor Christus. Dus wat Agas nou met dit teken moest, daar kun je niks mee. Toen heeft men uitgevonden, want ja, dit vers, broeders en zusters, heeft erg geleden hoor, onder de theologie. Men weet er niet goed raad mee. Toen heeft men uitgevonden dat het dus in de dagen van Agas zelf, in die dagen, ergens een maagd moet zijn zwanger geworden en een zoon moet gebaard hebben die Emmanuel heette, en dat was dan een teken voor Agas. Waarbij je afvraagt wat je daar nou weer aan hebt, want zo'n teken is ook wat moeilijk als teken te aanvaarden, al was het maar omdat het niet te bewijzen is. Heb je dat nog? Ik bedoel, de enige die weet dat het gaat om een maagd die zwanger geworden is, dat is de moeder zelf. En dat kan ze wel rondvertellen dat het zo is. Maar dat gelooft toch niemand. Dus als teken heb je daar echt niks aan. Toen heeft men dus uitgevonden dat dat woord vertaald met maagd. En ik hoop dat u mij de uitdrukkingen niet kwalijk neemt, want ik heb ze ook niet zelf bedacht. Toen heeft men uitgevonden dat het weliswaar, dat dat woord Alma niet noodzakelijk de aanduiding is van een maagd in de technische betekenis van het woord. Want zo heet dat. En dat het Alma, dat woord Alma, kan, ook gewoon kan betekenen een maagd, net als in het Nederlands, voor een jonge dame. Althans, een ongetrouwde. Of ze dan maagd is in de technische betekenis van de term, ja, dat hoeft dan niet noodzakelijk. Heb je dat? En de orthodoxe verklaring is de meest gangbare, in ieder geval een orthodox-calvinistische kring, is ongeveer deze. In de dagen van Agas en Jesaja is er dus een jonge dame zwanger geworden, een jonge vrouw, kan gebeuren, niet waar. En dat kind is Emmanuel genoemd. En vele jaren later was er een maagd die heette Maria. Er was weliswaar ook een jonge dame, maar die was maagd in de technische, sorry, zo heet het, in de technische betekenis van de uitdrukking. En kortom, die was zwanger bevonden door de Heilige Geest, zo heet dat. En die heeft toen een zoon gebaard en dat kan allemaal onder dat woord Alma. Dus een verschrikkelijke discussie overigens vervolgens. En daar kom je ook niet echt uit. En er zijn er weer anderen die zeggen, ja, maar Maria, dat was dat weet elke Jood, die was zwanger van een Romeinse soldaat. Die ze kennen bij naam ook nog, maar die naam ben ik vergeten dan. Hè. Want dat is het verhaal wat in de Joodse wereld de ronde doet. En er zijn er ook nog mensen die zich christenen noemen. En nou ja, die wel meer uit de Bijbel ontkennen. En die redeneren dat allemaal weg. Die zeggen in beide gevallen, in het verleden en in de dagen van de Heer Jezus of Maria, gaat het gewoon om een vrouw die zwanger wordt. En dat is het dan. En maagd wil dan zeggen jonge vrouw. En, goed, en zo is men van het hele verhaal weer af. En dan heb je ook nog de variant die zegt, ja, dat staat wel hier in Jesaja, maar Matthäus, althans de schrijver van het evangelie van Matthäus, want waarschijnlijk was dat dan weer niet Matthäus, weet u meteen in welke kringen u bent, de schrijver van het Matthäus evangelie heeft dat verhaal uit Jesaja erbij aangehaald en dat toegepast op de Heer Jezus om van hem de Messias te maken. Heb je dat nog? En zo raak je vanzelf het hele verhaal kwijt. Dan heb je nog de variant die zegt, ja, maar er is nog een woord voor maagd, dat is Betula. En toen iemand zegt dan, ja, een Alma is een maagd in technische zin en een Betula is gewoon een jonge vrouw. Dat kan je ook niet staande houden, zo'n verhaal. Dus ik vind het ook niet zo nodig. Ja, je moet die dingen soms nazoeken, maar ik vind het allemaal niet zo nodig. Kijk, het punt is dat dit teken wordt gegeven aan uw lieden. De gezin. De Heer zelf zal uw lieden, meervoud, niet maar aan Agas. Aan wie dan? Nou ja, aan het volk als zodanig. En meer specifiek aan heel het huis van David. En dat heeft wel bestaan, ook in Jeruzalem. Ook na de dagen of in de dagen van de ballingschap, van de Babylonische ballingschap. Want wij vinden een geslachtsregister uit het huis van David, via Selatiel en Zerubabel en wie het maar waren, tot op langs twee routes zelfs een geslachtsregister. De ene komt uit bij Jozef en de andere komt uit bij Maria. In het Nieuwe Testament. Dus die horen tot het huis van David. En aan hen in ieder geval werd dit teken gegeven, want waar het om ging, is of dat Davidische huis gecontinueerd zou worden of niet. Kortom, een teken eigenlijk aan het hele volk. En als u mij vraagt, Agas heeft dit teken ook niet gekregen of gezien. Waarom ook? Hij hoefde geen teken, zei hij. En hij heeft het ook niet gekregen als u mij vraagt. Ik geloof dus ook niet in het verhaal dat in de dagen van Jesaja of Agas daar een dame zwanger geworden is en een zoon kreeg en die heette dan Immanuel. Staat ook in de Bijbel niet vermeld, dus waarom zou ik dat moeten geloven? Staat er ook niet expliciet. Ik denk dat Agas dit teken helemaal niet gekregen heeft. Werd hem alleen aangekondigd. Dat aan het volk, dan wel aan zijn huis ooit, wanneer dan ook, dit teken zou gegeven worden. Een teken met betrekking tot de continuering van het huis van David, uiteraard. Het koningshuis van David. Dat is één. En daarom is dit ook een stukje wat hier zomaar tussenin staat en wat eigenlijk niks van doen heeft met de hele situatie van toen. De situatie van toen was alleen aanleiding, maar daar blijft het dan ook bij. Maar ik neem u mee naar Matthäus hoofdstuk 1... Daar wordt aangekondigd aan notabene Jozef, niet aan Maria, dat is in Lucas, maar aan Jozef de geboorte van de Heer Jezus. En let erop dat Jozef aangesproken wordt door de engel in vers 20 met Jozef, zoon van David. Jozef was zijn voornaam. En zoon van David, ja goed, dat is een patroniem, maar het fungeert als familienaam. Gij zoon van David. Het is zoiets als dat je tegen iemand zegt, gij Habsburger. Of gij prins van Oranje-Nassau, of zoiets. Het is de koninklijke titel, gij zoon van David. De adellijke titel, maar de koninklijke titel. Die de engel geeft aan Jozef. Die heb je toch hopelijk, hè? Hetgeen zich later herhaalt als de Heer Jezus zelf wordt aangesproken als Jezus, gij zoon van David. Waarbij dus erkend wordt zijn koninklijke aspiraties, waardigheid, afkomst, een blauwe bloed, of hoe je dat maar noemt in gewoon Nederlands. Dat u zich niet vergist. Men maakt van Jezus zo gemakkelijk de zoon van de timmerman, maar dat is voor de onnozelen. Hij was de zoon van David. erfgenaam van de troon in Juda. Toch? En daarmee over heel Israël eigenlijk. Sterker nog, daarmee over heel de wereld. Want daar komt het in de praktijk op neer. Nou goed, aan Jozef wordt gezegd. Maria, uw vrouw, tot u nemen, vers 20. Want hetgeen in haar ontvangen is, dat is uit de Heilige Geest. En zij zal een zoon baren en gij zult zijn naam heten. Niet Emmanuel, maar Jezus. Want hij zal zijn volk zalig maken. Want Jezus is de Griekse, vergriekste vorm van Joshua, of iets korter Joshua. Hetgeen zoveel betekent als zaligheid of zalig maken. Hosea, dat woord is het, zaligheid. Want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. En dit alles is geschied opdat vervuld zou worden. En men zegt dan, dat heeft de schrijver van het Matthäus-evangelie erbij gezet om van Jezus de Messias te maken. Zo werkt dat, hè? Ja. Maar goed, dit alles is geschied opdat vervuld zou worden hetgeen van de Heer gesproken is door de profeet, zeggende: zie, de maagd zal zwanger worden en een zoon baren, en ge zult zijn naam heten Emmanuel, het welk is overgezet zijnde God met ons. Dus dan weet je dat, dat de uitspraak uit Jesaja 7 van toepassing is op de geboorte van de Heer Jezus. Maar let nu op. I'll tell it only once. Hey dan. Let nu op. Wat staat er in Jesaja? Daar staat: de Heer zelf zal u een teken geven. En in Matthäus staat: dit is vervuld. Dit is gebeurd opdat vervuld zou worden hetgeen gesproken is door de profeet. Met andere woorden, de geboorte van de Heer Jezus uit de maagd is een teken. Nee, het is historie en het is echt gebeurd. Maar het is met al die tekenen in de Bijbel zo. Het is echt gebeurd. Maar het is een teken, u weet wel. Die schaapsvacht die werd nat en het gras was droog. Of andersom, dat wil ik afwezen. ja. Maar het was een teken, maar het is wel echt gebeurd. Maar de vraag is, en dat schijnt niemand meer te vragen, maar doe maar. De vraag is, maar waarvan is het dan een teken? Het is een tekening, maar wat is er dan getekend? Want dat is de situatie van tekenen. Nee, wij vertalen het woord tekenen meteen in wonderen. En wij nemen genoegen met het wonder en we beschouwen het wonder als een doel op zich. Zoals die blind geborene, we hadden het erover, dus doe maar even dan. Hè. Zoals die blind geborene die genezen werd. En we vinden dat mooi voor de man. Een gratis cadeau en geheel voor niets. En hij kon ineens weer zien. Dus lekker goedkoop. Ook nog, hè. Dus dat is allemaal helemaal prima voor elkaar. En dat was het dan. Maar en we noemen het een teken. Maar we denken dat we zeggen een wonder, maar we zeggen het was een teken. Maar de vraag is, waar is het dan een teken van? En al die andere blinden die genezen werden trouwens. En al die lammen die gelopen konden. En die gevangenissen die open gingen. Waar is dat een teken van? En het is altijd een teken van onze tegenwoordige tijd. Van Gods werk in onze tegenwoordige tijd. Dat is een werk wat niet gezien zou worden. Het is een verborgen werk. Maar het wordt uitgebeeld in tekenen. En het is de genezing van de blindgeborene is een uitbeelding van een volk dat in duisternis wandelt, zou groot licht zien. Het is een teken van onze dagen waarin een verblind en verduisterd volk genezen zou worden, waarbij God de ogen zou openen en de oren en het hart en wat het maar was allemaal. Heb je dat nog? Het zijn uitbeeldingen van de wijze waarop in onze dagen de gemeente zou ontstaan en gebouwd zou worden. Dat is met alle tekenen zo. Kan niet schelen welke. Allemaal. Op een of andere wijze, soms heel verschillend, maar daar is een uitbeelding van. En nou hebben we dit teken, zodat de vraag is, We hebben hier één gebeurtenis, zoals bij al die andere tekenen. De gebeurtenis is dat de maagd zwanger wordt en een zoon baart en hij heet Jezus. Zaligheid heet hij. Maar waar is het de uitbeelding van?
De vrouw die de man heeft.
Ja, dat is een goeie. Ja, ja. Oh, ja, dat is een grote stap eigenlijk al. Ja, nee, is heel goed. Het is een uitbeelding van de geboorte van de gemeente, de mannelijke zoon, uit de vrouw die de man niet heeft. En de kinderen van die vrouw zouden meer zijn dan de kinderen van degene die de man wel heeft. Ja, vlugger kan ik het ook niet zeggen, maar misschien moet het langzamer. Maar ja, dan ben je zo een avond verder, hè. Ik kan het nog korter zeggen. Het is een uitbeelding van de geboorte van de gemeente, de mannelijke zoon, uit de 10 stammen van Israël. En dus uit Israël, maar uit de 10 stammen van Israël.
Uit Lo-Ami.
Uit dat wat niet Gods volk was. Die vrouw die Lo-Ami genoemd wordt. Uit Hosea. Het was dan een jongetje, geloof ik, maar het doet nou weinig ter zake. Lo-Ami is de titel die de 10 stammen meekregen, volgens het Bijbelboek Hosea in elk geval. En toch staat daar niettemin, dat zal tot hen gezegd worden, gij zijt zonen van de levende God, enzovoorts. Dat is het verhaal. En terwijl aan de ene kant de Heer in relatie stond tot het Joodse volk, een volk dat dus de man heeft. Want u weet toch dat de relatie tussen de Heer en Israël is die van man en vrouw. Dan wel man en twee vrouwen. Twee stammenrijk en 10 stammenrijk, toch? En terwijl de Heer in het openlijke in relatie staat tot het Joodse volk, dat Lo-Ami is, wordt dat volk ongelovig. En wordt weggezonden als het ware. Het Joodse volk wordt Lo-Ami dus, hè. In de dagen van het Nieuwe Testament, of in de dagen van Handelingen, hoe je dat maar zegt. Maar ja, Israël zou altijd Gods volk zijn. En dus moet er op een of andere wijze een relatie ontstaan zijn daarnaast, tussen de Heer en de 10 stammen van Israël. En eigenaardig genoeg, ik weet dat het wat snel gaat, maar wat moet ik? Eigenaardig genoeg, dat is een relatie waarbij die twee wel bij elkaar horen, maar waarbij geen gemeenschap plaatsvindt. Ze is zwanger uit de Heilige Geest, maar er is niet echt sprake van gemeenschap tussen de Heer en de 10 stammen van Israël. Dat wil zeggen, die relatie is niet officieel. Het heet ook verloofd. Zoals tussen Jozef en Maria dus. Hè? Verloofd, dat wil zeggen, dat huwelijk is wel gepland. Of beloofd, vandaar verloofd. Het is beloofd, maar dat huwelijk, die gemeenschap, is er nog niet. Toch wordt uit die relatie een zoon geboren. Want de Heer Jezus wordt geboren uit de relatie tussen Jozef en Maria. Alleen, het was geen, hoe zeg je dat, geen biologische relatie. Maar ze waren aan elkaar verbonden. En tot Jozef wordt gezegd, aarzel niet uw vrouw Maria tot u te nemen. En toch staat er dat hij haar niet bekend heeft in vers 25. En bekende haar niet totdat zij deze haar eerstgeboren zoon gebaard had en heette zijn naam Jezus. En pas nadat het kind geboren was, was er dus sprake van wat we dan noemen gemeenschap tussen Jozef en Maria. Maar zo is het ook tussen de Heer en de 10 stammen van Israël. De werkelijke gemeenschap zal er pas zijn, het huwelijk officieel zal er pas zijn, want dat is wat het huwelijk is, dat moet je tegenwoordig uitleggen, maar dat is zo, hè. Dat is wat het huwelijk is. Dat huwelijk zal er pas zijn als eerst die zoon geboren is. Dat wil zeggen, pas na de opname van de gemeente. En dat staat ook beschreven trouwens in Romeinen hoofdstuk 11. Dat zo is, maar daar ga ik nou niet naartoe. Vind ik te ver voeren nu. Maar het gaat maar om het idee dat we begrijpen wat hier eigenlijk besproken wordt. Natuurlijk, de geboorte van de Heer Jezus was een historische gebeurtenis. Uit de maagd, inderdaad. Maar het neemt niet weg dat het tegelijkertijd fungeert als een uitbeelding van hoe in onze dagen de mannelijke zoon geboren... Ik heb terminologie uit Openbaring 12. De mannelijke zoon, want dat is wat de gemeente is, geboren wordt uit de vrouw, zeg maar uit Israël, maar eigenlijk uit de 12 stammen, uit de 10 stammen van Israël. Daar wordt die mannelijke zoon uitgeboren. In dagen waarin dat volk officieel nog niet leeft in gemeenschap met de Heer. Heb je dat? Maar het is wel op grond van de beloften enzovoort. En die gemeenschap zal er komen in de toekomst. Maar die is er nog niet. Maar merkwaardige wijze toch draagt dat volk vrucht. Dat is wat het is. Zo volgend verhaal vind je inderdaad in Openbaring 12. De vrouw is zwanger en zij baarde een mannelijke zoon. Die werd weggerukt. Dus opname, dat woord is dat. Het is het woord opname uit 1 Thessalonicenzen 4. Daar vertaald met weggerukt tot God en zijn troon. Kortom, de geboorte van de Heer Jezus is een beeld van de geboorte van de gemeente. Maria is een beeld van de 10 stammen van Israël. Dat zijn alle Maria's en er komen er nogal wat voor in de Bijbel, het Nieuwe Testament. En dat geldt ook voor de Oud-Testamentische Maria, maar die heette Mirjam. Hebben we die nog? Ga ik ook verder niet uitleggen. En die Jozef, ja, die is helemaal mooi natuurlijk. Maar Jozef staat voor die beloften die God aan Israël gedaan heeft met betrekking tot eerst geboorterecht. Die zijn aan Jozef gegeven en over het hoofd van Jozef heen aan een zoon. Heb je dat nog? Over beloften, verloving gesproken. En hier komen die dingen bij elkaar. Jozef, de naam die de belofte van eerstgeboorterecht draagt. Maria, als uitbeelding van een 10 stammen van Israël. Die horen bij elkaar. En op grond van die oud-testamentische profetie over die 10 stammen van Israël. En over Jozef, eerstgeboorterecht. Op grond daarvan wordt daaruit en binnen dat huwelijk, want zo is het dan toch, binnen die gemeenschap, wordt de gemeente geboren. Dat is wat het is. En dat is nog weer een argumentatie, want er zijn er vele, maar het is een van de argumentaties voor het feit dat wij als gemeente gezegend zijn met elke zegening in Christus. En zelfs in de hemel, dus Efeze hoofdstuk 1, vers 3. Wij hebben deel aan de zegeningen van Christus. Dat wil zeggen, we zijn erfgenamen van de beloften aan Jozef. Wij zijn erfgenamen van de 10 stammen van Israël, het volk met zijn eerstgeboorterecht. En wij zijn erfgenamen dus ook van die beloften die zeggen dat inderdaad dat volk het eerst tot bekering zou komen, als eerstgeborenen weer, en zelfs onder de heidenen. En dat als het evangelie, als het nieuwe verbond eenmaal zou aanbreken en het evangelie gepredikt zou worden, zou het weliswaar gepredikt worden aan de Joden, maar die wilden het niet. En als gevolg daarvan zou het naar de heidenen gaan en zo komt het in de eerste plaats terecht alsnog bij de 10 stammen van Israël in overeenstemming met Gods belofte. En dat zit allemaal hierin. En het heeft allemaal van doen met die kwestie van het Davidische koningshuis. Of het gecontinueerd zal worden of niet. En het is gecontinueerd geworden. En nou ben ik aan het eind van de avond, dus dan praat ik een beetje zo losjes weg. Zo langzamerhand gaat het dan uit, weet u wel. Praat ik een beetje losjes weg. Want eerst werden die 10 stammen in ballingschap weggevoerd. En daarna, een eeuwtje later, iets meer dan een eeuw later, werden de 2 stammen weggevoerd in ballingschap. En hoewel je dan nog steeds een geslachtsregister overhoudt van het Davidische koningshuis onder Juda, onder de Joden, is daaruit nooit iemand koning geworden. En de laatste die we daaruit kennen in de Bijbel, dat is de Heer Jezus uiteraard en zijn broederen, Jacobus, specifiek. Maar daar houdt het op, binnen Bijbels verband. Maar aan de andere kant vinden wij wel degelijk, aan een andere kant, vinden wij wel degelijk de continuering van het Davidische koningshuis, maar onder de heidenen. En in de praktijk onder de 10 stammen van Israël. Dat wil zeggen, dat heb ik wel eens verteld, dat verhaal. Hè. Ik vertel het ook met genoegen en ook een beetje laconiek van zoek het maar uit. Maar wat er gebeurd is, is inderdaad dat die dochters van de laatste koning uit het huis van David in Jeruzalem, van Hizkia dus, dat die met Jeremia het land hebben verlaten. En uiteindelijk is er minstens één daarvan terechtgekomen in wat nou Ierland is. En zij wordt geacht samen met haar toenmalige echtgenoot, de stichter geweest te zijn van het Ierse koningshuis, voortgezet in het Schotse en van daaruit voortgezet in het Engelse. En dat is dus de Davidische koningshuis. Maar de aardigheid is dat die lui dus koningen zijn, maar niet over Juda, maar wel degelijk over minstens een deel van de 10 stammen van Israël, en dat daar dus dat huis van David wel degelijk terechtgekomen is. En dat langs een omweg, zonder dat de wereld er erg in heeft, hoe openlijk je die dingen ook kunt vertellen en hoe algemeen bekend het overigens ook is, men geeft er geen aandacht aan, maar niettemin is het de vervulling van Gods beloften. En daar gaat het maar om. Dat we die lijnen volgen. En terwijl hier, in twijfel wordt getrokken of dat Davidische koningshuis nog wel voortgezet zal worden in Jeruzalem, wordt meteen vooruitgegrepen via dit teken op veel latere gebeurtenissen, waarbij wel degelijk zal blijken dat dat koningshuis wordt voortgezet, en zo niet in Jeruzalem, dan ergens anders. For the time being. Dat wil zeggen, zolang als het duurt. Totdat, en dan citeer ik woorden uit Ezechiël, ik meen hoofdstuk 21... totdat de Heer alsnog die kroon, dan wel die troon, maar het heet daar de kroon, zal geven aan degene die daar recht op heeft. En dat is uiteraard aan de Heer Jezus Christus in zijn wederkomst. Hebben we die nog? En hier wordt aangekondigd de ondergang van het 10-stammenrijk. En iedereen denkt dan, en toen zijn ze verdwenen. En daarna zijn ze zoek of verdwenen, of ze bestaan niet meer. Of ze zijn geassimileerd onder de heidenen. Of ze zijn geassimileerd onder de joden. Dat wordt ook nog wel eens beweerd trouwens. Erg naïef overigens. Maar vooruit maar weer. Nee, ze hebben een eigen plaats gevonden onder de volkeren. En een vooraanstaande plaats, mag je ook nog wel zeggen. Mede omdat de profetisch woord dat zegt. En ze hebben inderdaad een koning ergens uit het huis van David. En dat is zo smal mogelijk gezegd. Het is dus toch voortgezet. En daar gaat het maar om. En onder de Joden is het eigenlijk altijd een beetje armetierig gebleven. Want het koningshuis onder de Joden heeft nooit wat voorgesteld. Van Sealtiel tot daar met de timmerman van Nazareth, zal ik maar zeggen. Ja, theorie, recht hebben ze op de troon, maar er was geen troon. En de politieke omstandigheden waren er niet naar. Het is dus nooit gebeurd. Het is allemaal een beetje zielig geweest. En toen het één keer zover was dat de Messias kwam, toen erkenden ze hem wel als de zoon van David. Maar wij lezen de woorden, wij willen niet dat deze over ons koning zij. Zij bliefden hem niet. En dat is wat aan de oppervlakte gebeurd is. Maar achter het gordijn, om zo te zeggen, bij wijze van spreken bedoel ik dat uiteraard, geen godswerk, gewoon door. Dan maar niet via Juda, maar via het andere deel van het oorspronkelijke Israël. En dat is inderdaad waarom de vraag gesteld kan worden, heeft God zijn volk verstoten en is hun ongeloof, heeft dat geleid tot ook dat God ontrouw is? En de vragen worden beantwoord door Paulus in Romeinen 3. En hij zegt volstrekt niet. God doet gewoon wat hij beloofd had te zullen doen. En dat is niet afhankelijk geweest van het Joodse volk, of het ongeloof van het Joodse volk, of wat dan ook. God heeft gezegd, zo zal het gaan, zo zal het gebeuren. En dat is wat ik als gevolg daarvan zal doen. Heb je dat? En daar hoort dit dus ook bij. Als je nou vraagt, hoe is gemeentelijke waarheid dan verborgen in het Oude Testament? En dat is de goede vraag. dan, of waar is het verborgen, dan zeg ik gewoon, nou, onder andere in Jesaja 7, vers 14. Een teken. Nou ja, op velerlei wijze natuurlijk, maar dit vind ik een heel mooie. Mede omdat iedereen die profetie kent, maar er wordt nooit over, ja, er wordt moeilijk over gedaan. Maar er wordt nooit over doorgedacht, want essentieel vind ik de vraag, oké, dan gaat dit gebeuren, maar waarvan is het dan een teken? Wat is de betekenis van het teken? En je moet dus constateren dat de geboorte van de Heer Jezus een teken is. En de vraag waarvan is het antwoord van de geboorte van een knechtje uit, hè? Uit die vrouw. Eer haar smart overkwam is ze van een knechtje, zijn knechtje gebaard. Dat is ook Jesaja, maar daar zitten we helemaal achterin. Dus daar hebben we het later wel een keer over. Maar dat is het idee, de geboorte van de gemeente uit Israël in het algemeen en uit 10 stammen van Israël in het bijzonder. Ja, en geassocieerd met en onder bescherming van ene Jozef. Dat wil zeggen, het gebeurt als gevolg van de beloften die God gedaan heeft met betrekking tot het eerstgeboorterecht. En daarom heeft de gemeente eerstgeboorterecht ook inderdaad boven Juda, boven het tweestammenrijk, als zoon van Jozef. Daar moeten we het bij laten en we zullen de Heer danken. Hemelse Vader, wij zeggen u dank dat we ook deze verborgenheden mogen leren verstaan. Omdat u ons leiden wilt in heel uw waarheid. Omdat we zouden zien dat u ook vandaag, waarin uw bestaan en zeker uw werk in twijfel getrokken wordt, dat we niet meer mogen zien wat u in onze tegenwoordige tijd doet. Dat u uw beloften vervult. Dat uw woord stand houdt tot in eeuwigheid, ook in onze tegenwoordige tijd. We danken u dat we hieruit mogen leren wat onze eigen positie is als leden van uw gemeente. Dat we deel gekregen hebben aan deze vanouds beloofde zegeningen, reeds aan de aartsvaders in elk geval. En dat die zegeningen ons deel zijn geworden, niet op grond van enige verdiensten onzerzijds, maar uit de kracht van uw genade. We danken u daarom dat we daaruit mogen leven, elke dag. En dat we van u dit leven, dit onvergankelijke, onverderfelijke leven hebben ontvangen bovendien als eerstelingen. En dat u ons daarom geroepen hebt tot koningen en priesters, opdat we u zouden dienen, tot in alle eeuwigheid. En we danken u daarom dat u voor ons zorgt, dat u de gelegenheid geeft ook om zo bij elkaar te komen om uw woord te openen. Maar ook dat we in ons dagelijks leven ons afhankelijk mogen weten van u, wiens eigendom wij geworden zijn. Daarom bevelen we ons aan bij de kracht van uw genade voor de dagen die voor ons liggen. Wees u ons nabij, op grond van uw beloften en om Christus wil. Amen.